Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Taiga School in Finland en AI-specialist Etherlink. Fijn dat je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. Voordat we gaan beginnen wil ik je vragen om even te abonneren op dit kanaal. Zo kunnen we groeien en meer mensen voorzien van bewustmakende content over de Nieuwe Tijd. We hebben sinds kort ook een lidmaatschap voor de mensen die extra content willen van deze interviews. Dat kan als je lid wordt op het kanaal via deze knop. We worden nu even laten zien. Dan kun je dus lid worden. En dan heb je dus extra content van alle interviews die ik doe. En je hebt toegang tot alle evenementen buiten de studio. Dus dat is zeker de moeite waard. Dan word je lid van de Nieuwe Tijd en dan help je ons weer verder te groeien. We gaan verder met Imke Jelle van Dam. We gaan praten over de studiedag geheime genootschappen. Imke Jelle, welkom.
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Graag gedaan. Ik ben heel blij dat je er bent. Ja. Want we gaan even... Ja, we gaan niet even. We gaan een voorbeschouwing doen op 4 oktober.
Ja.
En je gaat een studiedag organiseren, ik ben er zelf ook bij,
ja.
Over de geheime genootschappen die Rudolf Steiner al voorzag.
Ja.
Dus daar wil ik vandaag met jou over gaan praten.
Ja.
Misschien eerst om te beginnen, van wat maakt dat jij zo met geheime genootschappen bezig bent?
Nou, specifiek met dat laatste, om daarmee te beginnen. Jij hebt het mij gevraagd. Ik had destijds voordrachten gegeven over de Ahriman, Lucifer, over de tegenkrachten. En daar heb ik in genoemd de geheime genootschappen die er zijn, maar heb ik dat marginaal genoemd. En toen zei je van, zou je wat meer kunnen vertellen over geheime genootschappen? En daar heb ik de tijd voor genomen, heb ik zo'n beetje alles onderzocht wat ik kon vinden. En ik ben er eigenlijk nog steeds mee bezig. En het interessante is, wat ik toen nog niet precies wist, maar wat nu wel duidelijk is. Je zou globaal kunnen zeggen, geheime genootschappen hebben altijd al bestaan. Zolang er religie is, bestaan geheime genootschappen. Maar in wezen hebben ze eigenlijk altijd het goede gedaan. Dus vanuit geheime genootschappen die dan voor het volk geheim waren. Maar daarin werden dingen voorbereid die goed waren voor het volk. En dat is zo doorgegaan tot aan de 18e eeuw, 19e eeuw. En dat er toen in de geheime genootschappen mensen zaten die op een gegeven moment zeiden van ja, maar wat we hier doen kunnen we ook voor onszelf gaan gebruiken. En toen zijn ze bezig geweest om mensen te gaan misleiden. Dus leiding is er altijd geweest, maar er is misleiding bijgekomen.
Ah, oké. Okay. Dus voor, laten we zeggen, de 1800 waren die geheime genootschappen zeg maar een positieve zin. Ja. Een positieve bedoeling.
Ja.
En waar is dat begonnen? Zijn er wat namen te noemen van mensen die er toen mee bezig waren? Zit ik goed op het spoor van de Rozenkruisers? Of is dat,
dat is er eentje van. En die is eigenlijk best laat begonnen. Ik geloof er ergens 1400 in die tijd ongeveer. Maar dat is een nieuwe stroming in het geheel. Daarvoor had je de vrijmetselaars. En je hebt ook de christelijke inwijdingsweg. En je hebt verschillende stromingen naast elkaar. En wat ik ook heb begrepen, het is altijd zo als in zo'n groep mensen. Waren altijd mannen.
Nog steeds zo trouwens, of is het nu
nee,
wel veranderd?
Nee, het is wat veranderd, maar destijds waren het altijd mannen. En dat waren groepen van maximaal 20 mensen. Die mensen werden oud, overleden, er kwamen weer nieuwe mensen bij. Die mensen werden gezocht, dus je kon jezelf niet aanmelden. Dus iemand vanuit zo'n, laten we zeggen, vrijmetselaarsgroep, die keek rond van welke mensen lopen hier. Welke achten wij geschikt? En die werden dan voorzichtig uitgenodigd. En dan werden ze uitgetest of ze inderdaad geschikt waren. Het waren meestal eenvoudige mensen. Dat kon een bakker zijn, kon een boer zijn of wat dan ook. Er hoeft niet een notaris te zijn of de burgemeester of zo. En ik ben even...
dat waren mensen uit allerlei gelederen die aansloten bij zo'n geheime genootschap. Ja. Maar waren er geen kenmerken waar ze op selecteerden?
Zeker wel. En één daarvan is een absolute geheimhouding. Dus je mocht niets naar buiten brengen. En in zo'n genootschap Steiner... Alles wat ik daarover vertel, dat is wat ik van Rudolf Steiner hierover heb gelezen. Is dat een geheim genootschap altijd bestaat uit drie verschillende functies, zou je kunnen zeggen. Mensen die helderziend zijn, die konden wel dingen zien, maar die begrepen niet wat ze zagen. En dan had je mensen die wel begrepen wat ze zagen, maar die waren niet helderziend. En die twee hadden elkaar nodig. Dus als een helderziende iets zag, dan kon de persoon die ingewijd was, dat heet dan ingewijde, die kon vertellen van dit of dat heb je gezien. En die twee waren een koppel. En daarboven, overkoepelend, had je dan een persoon die zowel helderziend als... helderziend als ingewijd was en die was de leider van het geheel. Dat was er vaak maar eentje van.
Oké, dus daar zat wel een duidelijke structuur in, zeg maar. Ja. Oké. Interessant. Ja, want zaterdag 4 oktober is het zover. Er zijn al mensen die zich aangemeld voor de studiedag op zaterdag. En ik ben wel heel benieuwd hoe je ten eerste, je hebt best wel een lange tijd genomen om die studie te doen. Ja. Hoe ben je te werk gegaan?
Op een hele moderne manier. Kijk, het is natuurlijk heel lastig om alles wat Rudolf Steiner heeft verteld. Zo'n beetje alles wat hij verteld heeft, staan in boeken. Dus van voordrachten, reeksen. Heeft een aantal boeken geschreven. Ik heb niet al die boeken in huis, maar je hebt tegenwoordig websites waar in PDF's te vinden zijn van alles wat hij, alles wat is uitgebracht. En er zit ook een zoekfunctie in. Die heb ik gebruikt. Ik ben eerst gewoon zelf een beetje gaan zoeken. Zo van geheim of occult of zwart. Zwarte magie. Ja. En dat soort zoektermen. Maar goed, als ik op het woord geheim ging zoeken, dan krijg je ook geheimwissenschaft. En dat is gewoon de wetenschap van... Dus daar zit dus niks, dat is geen geheime genootschap. Dus dat is giga veel werk. Dus ik ben op deze manier gaan zoeken. Verder heb ik een heel goed vertaalprogramma gekocht. Die is beter dan die van Google. En als ik dan een tekst heb of een hele voordracht, heb ik die helemaal gekopieerd in één keer in dat programma gezet, dat hij het in één keer in het Nederlands vertaalde. En dan ben ik het gaan lezen. En vaak is het zo dat Steiner gaf dan een voordracht, bijvoorbeeld in Zwitserland, maar hij gaf het ook in Duitsland, ook in Nederland. Nou ja, overal voordrachten. Bepaalde thema's komen vaker voor. Dus ik heb dezelfde dingen in verschillende voordrachten gelezen, maar altijd vertelt hij dan eventjes net iets anders of een ander detail erbij, waardoor ik het ook zelf een stuk beter ging begrijpen.
Ja, precies. Maar we hebben van 11 tot 3 de studiedag. Ja. Wat zit daarin? Zit daar voornamelijk kennis in of zit daar ook oefening in?
We doen geen oefeningen, het is voornamelijk kennis. We doen 3 blokken, daar heb ik voorgesteld. En ik dacht van, laten we het zo doen. 1 blok verleden, 1 blok heden. Waarbij dan heden begint in de periode dat Steiner zelf ook leefde. En deze tijd. En dan blok toekomst. Want Steiner heeft ook heel veel verteld over deze tijd. Maar ook over 100, 200, 300, 400 jaar. Waarbij die geheime genootschappen ook een rol spelen.
Wauw, dus die zouden dan nog steeds bestaan?
Ja, maar op een andere manier dan 100 jaar geleden en anders dan 2000 jaar geleden.
Ja, is er al wat over te zeggen over hoe dat zeg maar in zijn tijd was en hoe dat nu gedaan wordt? Zit er verschil in?
Ja, eigenlijk wel. Want op het moment dat Steiner voor het eerst hierover spreekt, over die geheime genootschappen, zegt hij dat eigenlijk de tijd van de geheime genootschappen voorbij is. Dat eigenlijk verleden is en dat er een nieuwe tijd is waarin mensen, wat dus destijds geheim was, niet meer geheim is en dat het naar buiten gebracht kan worden en dat mensen gewoon individueel zelf aan de slag kunnen gaan of zouden moeten gaan.
Ja, want er komt natuurlijk ook op spiritueel gebied best wel wat informatie vrij de laatste, laten we zeggen, 20, 30 jaar, zodat mensen nieuwsgierig raken en daadwerkelijk zelf aan de slag gaan, maar dat heeft natuurlijk ook effect op het collectief. Hè? Als jij iets in jezelf verandert, gebeurt er ook iets bij een heleboel andere mensen op een onbewust niveau.
Ja.
Zag hij dat ook al toen?
Zeker, ja.
Ja, interessant. Dat is dus we leven echt in een andere tijd. Omdat er is veel meer openheid, veel meer transparantie. Ja. En mensen zijn nieuwsgierig. Dus dat is sowieso al een gigantisch verschil.
Ja.
Oké. En wat betekent dat niet dat heel veel dingen die niet meer geheim zijn. Maar hoezo kunnen we dat dan nog geheime genootschappen noemen?
Omdat er zijn namelijk een aantal geheime genootschappen wel doorgegaan als geheime genootschappen. En die vroeger was het dus zo, wat ik net wel vertelde, dat ze in wezen het goede deden, de mensen leiding gaven zonder dat ze wisten dat ze geleid werden.
Ja.
Zo in 1800, 1900 en in deze tijd steeds meer zijn er geheime genootschappen doorgegaan. Maar die werken uitsluitend voor zichzelf en ten koste van de mensheid. En daar heeft Steiner dan ook heel veel over gezegd. En dat zijn mensen die, je zou kunnen zeggen, antichristelijk werken.
Hmm. En wat is dat volgens jou?
Antichristelijk, ja, als je zegt antichristelijk, dan denk je ook aan de antichrist, zoals dat dan in de Bijbel is genoemd. Steiner heeft er dus letterlijk over dat we in deze tijd, in de nabije toekomst, daadwerkelijk met wat in de Bijbel de antichrist wordt genoemd, dat we daarmee te maken krijgen. Steiner is heel concreet erin dat hij vertelt dat er een bovenzinnelijk wezen is. Hij noemt hem Ahriman. En dat Ahriman het recht heeft, het geestelijke recht, om in een menselijk lichaam te leven. En hij verwacht dat dat mogelijk al in het begin van de 21ste eeuw zou kunnen plaatsvinden.
Hmm. Interessant.
Ja. En als je dan naar de Bijbel kijkt, dan vragen de leerlingen aan Christus van wanneer kunnen we die tijd verwachten dat dus de antichrist komt. Dan zegt de Christus van kijk naar de tekenen van de tijd. Je ziet aan de tekenen van de tijd of het zover is. Nou, en als je nou kijkt de tekenen in deze tijd, als je kijkt hoe ver de ontwikkeling van de techniek is, en de techniek heeft alles met Ahriman te maken. In plaats van dat je denkt van nou, zou dit of dat in de toekomst mogelijk zijn, als je dat vertelt, dan zeg je van het bestaat al.
Ja, zeker. Ja. Dat is ook.
Het gaat veel sneller dan je denkt. Dus ik denk dat Ahriman heel hard aan het werk is om zijn komst voor te bereiden.
Hmm. En maar dat zal dus in een menselijk lichaam gebeuren.
Ja.
Gaat iedereen dat zien?
Eigenlijk niet. Iedereen gaat het zien, maar niemand weet dat het de antichrist is.
Nee, maar ik bedoel, gaan we het publiekelijk zien? Komt het op tv of wat dan ook? Ik noem maar wat geks hoor.
Net zoals destijds de Christus in het lichaam van Jezus van Nazareth heeft geleefd, hebben mensen Jezus, waar de Christus door werkte, hebben gezien. Zullen ze Ahriman ook zien, maar ze zullen niet bedenken, oh, dat is Ahriman. De verwachting is, en dat is ook wat Steiner wel vertelt. Steiner die vermoedt dat hij in Amerika geboren zal worden. En dat dus Ahriman in dat lichaam komt. Hij noemt ook van deze persoon zal een hele gewone naam hebben. Zoiets als William Smith. Hè? Niet een opmerkelijke naam. Mm-hmm. En mensen zullen ook denken van, nou, prima.
Prima kerel.
Prima kerel. Dat is iemand die alle problemen van de wereld gaat oplossen.
Ah, ja? Oké. Okay. Nou ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb ook een beetje research gedaan vanmorgen nog even naar Steiner en geheime genootschappen. Er kwam ook een heel aardig boekje uit. Ik denk dat jij het wel kent, maar dat was de lezing is van 1 december 1918. Dat heet Verborgen vermogens en geheime genootschappen, gehouden in Doornach voor leden van de Theosofische en Antroposofische Vereniging. Ja. En er staat het volgende bij. Krachten die in het sociale leven of in de economie werken, geheime genootschappen. Steiner benoemt ze soms anders en karakteriseert de machtige verborgen krachten waardoor individuen en mensengemeenschappen worden beïnvloed. We zien in hoe er wordt gemanipuleerd. Het Oosten, Midden en Westen krijgen door deze inzichten een totaal andere dimensie. Politiek en machtsverhoudingen kunnen beter worden doorzien. We krijgen zicht op wat er in de wereld ziekmakend en wat gezondmakend is.
Ja.
Ken je deze...
Misschien niet specifiek dit boek, maar mogelijk wel de voordracht. Ik heb het niet op dit moment paraat welke ik allemaal heb. Maar ik heb, denk ik, ongeveer 100 voordrachten waarin hij over de geheime genootschappen spreekt. Ik zal kijken of ik deze ook heb.
Ja, deze is ook in Nederlands te vinden, hoor. Dat is gewoon een boekje van 70 pagina's, volgens mij.
Ja.
Maar wat valt je op als je dat zo een beetje doorleest, al die voordrachten?
Het geeft een hele andere kijk op de wereld. Een hele andere kijk op de mens. Aan de andere kant is het eigenlijk ook wel weer vertrouwd. Een aantal dingen ga ik ook beter begrijpen. En kijk, het klinkt ook al een beetje eng in het begin als je zegt van je hebt het over Ahriman en tegenkracht enzovoort. Als je dus al die voordrachten leest, dan noemt Steiner ook heel vaak van Ahriman brengt ook goede dingen. Ja. Het is dus niet alleen maar slecht, maar het kan slecht werken op het moment als wij niet in de gaten hebben dat Ahriman erachter zit. Maar op het moment dat je zegt van oh, dit is wat Ahriman doet. Ahriman kun je ook. Ik kan ook zeggen van Ahriman, ik wil graag dat je dit of dat voor mij doet. En dan doet hij dat ook. Het is op zich niet zo dat Ahriman het absolute kwaad is, maar hij kan wel absoluut kwaad zijn op het moment als wij niet weten dat hij werkzaam is.
Ik doe een beetje denken aan wat ik laatst in een livestream behandelde met Rob van der Wel, voormalig advocaat.
Ja.
En die volgt de ontwikkelingen van AI heel goed.
Ja.
En die kent ook het werk van Steiner.
Ja.
En die zegt dus van, een van de machtselementen die de elite graag gebruikt, is comfort. Dus als je een volk heel erg comfortabel houdt, dan zorg ervoor dat ze niet in beweging komen.
Ja.
En noem Ahriman of noem een technologie die ons voorziet van allerlei gemakken.
Ja.
Dan hoeven we steeds minder te doen. Hè? We hoeven gewoon eventjes op ChatGPT dingen uit te werken.
Ja.
En we komen verder niet in beweging.
Ja.
Dus dat heeft er alle schijn van dat het wel met elkaar te maken heeft.
Ja. In andere woorden, wat ik dus bij Steiner ook lees, is dat Ahriman je probeert in slaap te sussen. Zo van, je hoeft niet na te denken, ik doe het allemaal wel en het gaat allemaal vanzelf.
Het zijn hele duidelijke parallellen volgens mij.
Ja,
interessant.
Ja.
Ja, we gaan ook zometeen iets verder door voor de leden. Dus mensen die lid zijn van het YouTube-kanaal, die kunnen wat extra's krijgen. Een soort voorbereiding op de studiedag op 4 oktober. En geef wel iets prijs, hè, van wat we gaan doen.
Ja.
Maar in die 100 voordrachten is jouw wereldbeeld. Je wereldbeeld wordt eigenlijk een beetje, getest of getriggerd of...
Ik heb het net eigenlijk al genoemd, dat ik een aantal dingen beter ga begrijpen.
Welke dan?
Nou ja, kijk, ook van wat we hier op aarde doen. Dingen die Steiner vertelt over karma, reïncarnatie enzovoort. Maar dat je probeert dingen te begrijpen, ook de tijd waarin we leven. Ook begrijpt van hoe deze wezens aan de ene kant tegenwerken, hè? Dus tegenkrachten. Maar aan de andere kant, als wij er goed mee omgaan, kunnen ze ons ook helpen. Dus het is een bewustwordingsproces, zo zou je het kunnen noemen.
Ja, wat ik dus wel heel erg interessant vind, is van 100 jaar geleden waren er dingen die voor die tijd belangrijk waren. Nu zitten we in 2025. Is het nog steeds actueel, deze informatie? Of is het een beetje vergaande glorie, leuk voor erbij?
Het grappige is, als je alles wat je leest uit die tijd. Hè, dus Steiner is in 1900 in de openbaarheid getreden. Heeft tussen 1900 en 1925, toen is hij overleden, heeft hij meer dan 6000 voordrachten gegeven. Alles wat hij vertelt, heb je het gevoel van het had ook nu geschreven kunnen zijn. Het is allemaal erg actueel.
Heb je daar een klein voorbeeld van?
Dan vraag je natuurlijk iets van. Ik wou een voorbeeld noemen wat ik heb uitgezocht. Steiner heeft heel veel voordrachten gegeven in de Eerste Wereldoorlog. Over van hoe die Eerste Wereldoorlog tot stand is gekomen. Dan kun je zeggen van je kan een parallel trekken tussen wat er bijvoorbeeld nu in Oekraïne gebeurt. Van dat niets komt uit de lucht vallen. Wat Steiner toen vertelde in 1916 en 1918, 1919, is dat die Eerste Wereldoorlog al voor 1880 voorbereid is. Terdege voorbereid. Heeft hij veel voordrachten over gegeven. En hij noemt één voorbeeld. En dat heb ik hem echt helemaal uitgezocht. Hij zei dat in geheime genootschappen in Engeland. Met name in Engeland, in Londen. Dat ze daar al bezig waren om het toekomstige Europa her te verdelen. Dat ze nieuwe grenzen gingen leggen. Zeggen van deze landen moeten uiteen vallen. En dat ze daar kaarten hebben gemaakt. Dus plattegronden van Europa. En dat ze zeiden, dit land en dat land en dat land. En daar lopen de grenzen. En daarvan heeft Steiner destijds verteld in voordrachten. Deze kaarten bestonden. Hij heeft toen ook gezegd, ik zou deze kaarten kunnen tekenen, maar ik doe het niet. En dat gegeven ben ik gaan uitzoeken. Er zijn namelijk later kaarten tevoorschijn gekomen. En ik heb daar een studie van gemaakt en ik heb daar ook ChatGPT bij gebruikt om die kaarten te zoeken van waar zijn die te vinden enzovoort. En dan, daar ga ik nou even iets over vertellen, want het is best heel boeiend.
Is het geschikt voor nu of voor de extra?
Dat is voor de extra.
Oké, dan gaan we zo meteen op die kaarten gaan we dieper in, maar dat is wel leuk om te weten.
Ja.
Speciaal voor de leden gaan we er zo meteen op door. Weet jij trouwens ook of hoe Steiner, hoe dat voor hem was? Want hij was natuurlijk zijn tijd ver vooruit. Hij was een ziener, hij was een filosoof. Weet jij er iets van? Of hoe hij dat persoonlijk heeft beleefd om dit soort informatie al te brengen?
Ik denk dat het voor hem levensnoodzaak was, omdat hij wist dat hij een bepaalde taak had, die antroposofie in de wereld te brengen. En een van de belangrijkste dingen was dat mensen bewustzijn kregen van karma en reïncarnatie. Dat was zijn hoofddoel. En de rest is allemaal, zeg maar, bonus extra. Hij heeft dus gaandeweg. Ik denk op zijn 18e jaar wist hij wat zijn opdracht was.
Wauw.
Ja.
Ja. Dus jij bent best wel vol van zijn gedachtegoed. Je bent daar best wel mee bezig.
Ja.
Wat maakt dat jij daar zo'n drive van krijgt?
Dat is eigenlijk ook een beetje in de coronatijd begonnen. In het begin van de coronatijd, toen je al die mondkapjes kreeg en die 1,5 meter afstand en de lockdowns enzovoort. Toen zijn wij met een aantal mensen hier in Zwolle gewoon op de zondagmiddag bij elkaar gekomen in het park. En daar werden allerlei dingen verteld over elites enzovoort. En toen was er een uitgever van antroposofische boeken die dacht van ja, ook een wakker iemand denk ik. Ik haalde wat voordrachten van Starna bij die over deze tijd gaan.
Ja, ja.
En die hebben mij inderdaad wakker gemaakt. En daar staat ook in van vertel hierover, maak mensen wakker, want op het moment als je wakker wordt, dan kun je deze tegenkrachten kun je, proberen om te vormen. Dat ze minder kwaad doen of zelfs misschien te goede kunnen werken.
Ja, voelt het niet als een zware opdracht?
Nee, eigenlijk ook als een soort bevrijding. Zo van je kan echt wel degelijk iets doen. En toen heb ik dus voorgesteld in dat park van nou, ik heb iets gelezen, willen jullie er ook over horen? En dat is dus het begin geweest waardoor ik uiteindelijk ook hier zit.
Ja, precies. Ja? Ja. Nou ja, ik vind het heel geweldig wat je doet. Misschien wel een jaar geleden of zo toen ik dat aan je vroeg. Hè? Bijna wel.
Een jaar of twee jaar. God, de tijd gaat zo snel. Met deze voordrachten ben ik begonnen ongeveer een jaar nadat de coronatijd was begonnen. En toen ben ik me er echt helemaal in gaan verdiepen.
Ja, want je hebt natuurlijk al eerder een lezing gegeven in de studio. Ja. En dat was misschien wel ruim een jaar geleden, sowieso. Ja. Ja. Een jaar onderzoek naar de voordracht van Steiner. Nou, dat is sowieso de moeite waard.
Meer dan een jaar.
Ja.
Daar komt geen eind aan. En het is ook niet zo van alles wat ik lees, dat ik dat dan direct begrijp. Dus sommige dingen moet je herlezen en erover nadenken. Probeer te begrijpen. Maar ik heb het idee van er zijn heel veel dingen die zijn wel op zo'n manier te begrijpen dat ook als je geen antroposoof bent, dat dat wel overkomt.
Ja, zijn er ook dingen waarvan je denkt van nou, dat vind ik toch wel moeilijk of
nee.
Dat nog niet?
Nee, eigenlijk zijn deze dingen, vooral alles wat Steiner vertelt in de oorlog over hoe die oorlog tot stand is gekomen, welke krachten daar werken, die zijn zo ontzettend duidelijk alsof het gewoon een soort geschiedenisboek is.
Wauw.
Ja, maar hij vertelt dus, en dat is interessant, Steiner vertelt dan van ja, maar meneer Steiner, u bent helderziend, u heeft het makkelijk. En dan zegt hij van nou, ik zal het zo vertellen, ik gebruik ook officiële documenten, dat het dus niet alleen maar mijn geesteswetenschappelijk onderzoek is, maar je kan dingen ook zelf vinden. En dat heb ik ook gedaan.
Ja, maar dan ben ik wel benieuwd, want 1900 is een hele andere tijd dan nu. Toen was er nog geen internet. Dus nee. Hoe zocht u dat uit dan?
Nou ja, kennelijk. Er waren in die tijd ook allerlei boeken die uitkwamen. En een aantal dingen waren op te vragen. En er waren kranten. Overigens, over kranten gesproken, daar was Steiner niet zo positief over.
Oh.
Zei van dat de kranten eigenlijk voornamelijk leugens vertellen en de publieke opinie bespelen. En bijvoorbeeld de kranten ook zeker een grote rol hebben gespeeld in de aanleiding naar de Eerste Wereldoorlog. Dat is allemaal voorbereid. Er werd eigenlijk al oorlog gespeeld in de kranten in de opmaat naar de Eerste Wereldoorlog toe.
Ja, nou, what's new?
Ja.
Dus weinig verandering in die zin. Oké. Ja. Interessant zeg.
Misschien is het interessant. Ik weet niet, zijn we al aan het hoofdstuk voor de leden bezig?
Nee, nog niet. Okay. We zijn nog in het reguliere stuk.
Okay.
Dus zijn er dingen die... wat is goed om te weten? Want het is een hele dag.
Een halve dag dan.
Ja. Oké. Mensen die hier naartoe komen, moeten ze nog iets van tevoren voorbereiden of zo?
Het enige wat ik vraag is gewoon een openheid. Dat je dus niet dan daar komt dat je zegt van nou, ik vind het allemaal onzin en ik hoef dit of dat niet te weten. Je hoeft het allemaal niet te geloven, maar dat je dan een openheid hebt en dat je zegt van nou, zo zou het kunnen zijn en ik ben bereid om het aan te horen. En ik zal ook alles wat ik daar vertel, zal ik ook de bronnen noemen en dat je het ook zelf terug kan vinden.
Ja, kijk, dat is wel ideaal. Ja, en met een PowerPoint erbij, hè, volgens mij.
Ik doe het liever zonder PowerPoint. Ik ga het gewoon vertellen. En alles wat je anders misschien in een PowerPoint zou doen, dat kun je allemaal in de website terugvinden.
Kijk aan.
Ja. Ja,
ik zie trouwens steeds vaker dat mensen geen presentatie meer geven. Gewoon uit het hoofd.
Ja,
delen.
Ik denk dat het beter is.
Ja. En er is ook ruimte voor interactie. Hè?
Ja.
Ja. Interessant. 4 oktober, studiedag geheime genootschap met Imke Jelle van Dam. En voor de leden gaan we nu verder met extra informatie. Dus iedereen, dank voor het kijken. Zorg dat je ook lid wordt van dit kanaal. Heb je ook de extra erbij. En abonneer op het kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Dan steun je ons om te groeien en voor meer bewustmakende content over de nieuwe tijd. Iedereen dank voor het kijken en graag tot een volgende keer. Bye bye.